Goedenavond, broeders en zusters. Goed om u weer te zien. Na ons zomerreces. Hè? Allemaal lekker uitgerust en dergelijke. Hoop ik tenminste van de vakantie. En we kunnen er weer met frisse moed tegenaan. En dat met een mooi onderwerp. Het boek Richteren. Het is misschien niet een alledaags onderwerp. Waar je nou het eerst aan denkt. Wij zijn als gelovigen zijn we toch over het algemeen wat meer nieuwtestamentisch gericht. Hè, op het Nieuwe Testament. Maar wat onze broeder al zei, al de schrift is van God ingegeven. En dat geldt met name natuurlijk ook voor het Oude Testament. Zeker toen Paulus dat zo schreef, hè, dat al de schrift van God ingegeven is. Ja, toen was er voornamelijk ook nog maar het Oude Testament, ons Oude Testament. En dat Oude Testament is van God ingegeven. Dat is waar we van uitgaan, dat is wat we geloven. Door God geïnspireerd, door God geademd, als het ware. En hij heeft door zijn geest heeft hij getuigd. Er staat ook in de Bijbel, in een van de Petrusbrieven, dat de geest van Christus vooraf getuigde aangaande het lijden dat over de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. En dat gaat in feite allemaal over datgene wat we in het Oude Testament lezen. Oudtestamentische geschiedenissen en dergelijke. Ja, die gaan voor ons oog, voor ons geloofsoog open op het moment dat wij Christus daarin proberen te ontdekken. Want dat is toch wel de sleutel. En dat geldt ook voor al die richteren bijvoorbeeld. En we hebben een mooi aantal datums gepland zo met elkaar, 10 stuks geloof ik. Hè? Dus dat is nog 2 meer dan normaal. Dus je krijgt wat dat betreft wel alle mogelijkheid en kans om bijbelstudies te bezoeken hier in Joure. Maar eigenlijk is het nog iets te weinig, 10. He, want er zijn 13 richters. En je zou kunnen zeggen, je zou eigenlijk elke avond wel aan één van die richters kunnen besteden. 13 richters en er zijn 12 richterschappen. He, want 2 richters die deden het samen. He, er zijn dus 13 namen van leidslieden die er voorkomen in het boek Richteren, waarvan er 2 het samen deden. En dan moet je denken aan Deborah en Barak. En die hadden samen 1 richterschap. En tijdens hun richterschap had Israël rust, zo staat er dan. Nou goed, dus je zou wel 12 avonden daaraan kunnen besteden. En ja, vanavond dan is het de eerste avond en dat is eigenlijk traditioneel ook een beetje de inleidingsavond. Dus we missen nog een avond. Dus we moeten met 9 avonden toe om alle richters bij langs te gaan. Nou, broeders en zusters, je kunt die geschiedenissen lezen van de richteren. Daar staan dingen in waarvan wij misschien denken van, nou, had dat er nou zo moeten staan? Of eigenlijk meer nog, had dat nou zo moeten gebeuren? Maar het zijn allemaal hele leerzame dingen. Ze staan er allemaal niet voor niets. Je kunt ook op een andere manier naar die richteren kijken. En dat is dat je bijvoorbeeld enkel en alleen kijkt naar de betekenissen van hun namen. Als je dat doet, daar krijg je ook een seizoen wel mee vol. En dus het zal een klein beetje een soort mix worden van die beide. Hier en daar gaan we wat nader in op geschiedenissen. Hier en daar op de namen van de richteren. En vanavond dan hebben we een inleiding. En we willen daarvoor beginnen in het Nieuwe Testament. Want we zijn tenslotte nieuwtestamentisch gericht. Dus Handelingen 13, daar wil ik een paar versen uit lezen met u. Handelingen 13, daar vinden wij een toespraak van de apostel Paulus. En we mogen ook met recht zeggen vanaf dat moment de apostel Paulus, want hij was uitgezonden door de Heilige Geest. En zo staat er in Handelingen 13, vers 2... U ziet aan het einde van vers 1 daar staan dat de naam Saulus genoemd wordt. Want zo heette hij toen ook nog. En dan staat er in vers 2, terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondet mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hem geroepen heb. En dan staat er in vers 4, deze dan door de Heilige Geest uitgezonden. En een gezondene, dat is in feite een apostel. Het woord apostel, dat betekent ook een uitgezondene of een zendeling. Zo mag je dat ook wel zeggen. En Paulus en Barnabas, die worden hier uitgezonden door de Heilige Geest vanuit de gemeente in Antiochië. En dat is een Antiochië, dat ligt in het tegenwoordige Syrië. Die plaats, de plaats zelf, die zal niet meer bestaan, maar in ieder geval, daar moet je die plaats wel situeren. Antiochië. En zij worden dan uitgezonden, zij gaan, Saulus en Barnabas. En dan staat er in vers 9, doch Saulus, anders gezegd Paulus. Dus vanaf daar, vanaf Handelingen 13 vers 9, mogen we ook echt zeggen, hij heet Paulus. En zo is hij bekend, zo wordt hij bekend verder. En hij heet ook verder niet meer Saulus of iets dergelijks. Zij gaan dus uit en dan staat er in vers 14, doch zelf gingen zij, en dat zijn Barnabas en Paulus, zelf gingen zij van Perge, dat ligt in het tegenwoordige Turkije, verder en kwamen te Antiochië in Pisidië. Dit is dus een ander Antiochië dan dat eerste wat je daar in het eerste vers leest. Dit is een Antiochië dat ligt in Turkije. Nou, daar kwam die aan. En dan staat er, en op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats. En na de voorlezing van de wet en de profeten, lieten de oversten der synagoge hun vragen, mannenbroeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreekt het dan. Nou, het zijn eigenlijk hele mooie woorden. Zeker als je ze in de Statenvertaling leest, want dan is hier niet sprake van een woord van opwekking voor het volk, maar dan is er sprake van een woord van vertroosting voor het volk. He, en dat woord vertroosten, ja, dat is in feite ook het woord dat gebruikt wordt, dat er ook zou moeten staan. Een woord van vertroosting voor het volk. En als je dat zo leest, en je zegt dat ook zo, he, een woord van vertroosting voor het volk, dan denk je al heel gauw aan Jesaja 40, he, waar de Heere spreekt bij monden van Jesaja, troost, troost mijn volk. He, want ja, maak het bekend dat zijn lijdenstijd voorbij is, zo staat daar. Wel, hier wordt gevraagd om een woord van vertroosting te brengen. En dat zijn natuurlijk prachtige zaken, hè, dat je daar Paulus en Barnabas zie je daar zo'n synagoge binnengaan en dan ja, ze vallen op en dan vraagt de leiding, vraagt van mannen, hè, mannenbroeders in de zin van het zijn mannen en het zijn broeders, namelijk broeders van hetzelfde volk, mannenbroeders, nog niet in het geloof, indien gij een woord van vertroosting voor het volk hebt, spreekt het dan, ja. En dan begint Paulus te spreken. Want ik heb zo'n idee, hè, dat je zo'n vraag, die hoefde je de apostel Paulus niet twee keer te stellen. Hè, dus hij hoort dat en hij krijgt de gelegenheid, hij staat op. Vers 16, hij wenkte met zijn hand en zei de mannen van Israël. Ja, dat is ook logisch natuurlijk, mannen van Israël, want ja, zij bevinden zich daar in de synagoge. En daar was ook dat hele... die hele heilsboodschap opgericht op Israël. Mannen van Israël, vereerders van God, luistert. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hen met hoge arm daar uitgevoerd. En hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. En na 7 volkeren uitgeroeid te hebben in het land Kanaan, heeft hij hun land, hun ten erfdeel gegeven. Omstreeks 450 jaren lang. En daarna gaf hij hun richters tot op de profeet Samuel. En van toen af vroegen ze om een koning. En toen gaf God hun Saul, de zoon van Kis, een man van de stam Benjamin, 40 jaren lang. Hier wordt zomaar even in het kort iets gesproken en iets gezegd door Paulus. Het is natuurlijk de inleiding voor een hele boodschap, hè, waarin inderdaad de vertroosting voor Israël bekendgemaakt wordt. De vertroosting namelijk in de persoon van de Messias, de Heer Jezus Christus. Maar deze versen, daar wordt ook over die richters gesproken. Hè, en daarom hebben we dit natuurlijk ook gelezen, dat begrijpt u. Ik moet er ook wel bij zeggen, het staat in deze Bijbel, de MBG-vertaling, staat het er wel een klein beetje verwarrend. He, daar wordt dus over vers 18 over een periode van 40 jaren gesproken. Dat de Heer in de woestijn hun eigenaardigheden heeft verdragen. En dan staat er na 7, vers 19, na 7 volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaan, heeft hij hun land hun ten erfdeel gegeven. En dan staat er omstreeks 450 jaar lang. En daarna gaf hij hun richters. Zo zegt dit vers, tot op de profeet Samuel. Ik heb ook wat dit betreft even de Statenvertaling erbij gehaald. En de Statenvertaling zegt, als je vers 18 hebt gehad over die 40 jaren daar in de woestijn, dan zegt de Statenvertaling in vers 20, zegt daar, en daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun rechters, tot op Samuel de profeet. Dat is wel wat anders, hè? En nou bedoel ik niet zozeer even het verschil tussen rechters en richters, daar kom ik zo wel op. Maar ik bedoel eigenlijk dat hier in de MBG-vertaling, hè, dat daar gesproken wordt over een periode van 40 jaar en daarna een periode van 450 jaar en daarna gaf hij richters. Terwijl de Statenvertaling duidelijk maakt dat die richters opgetreden zijn gedurende die 450 jaar. En het mooie is dat je dat ook allemaal kunt narekenen. En je mag niet rekenen, nou dat mag je wel. Ik bedoel, als je denkt aan de profeet Daniel, die lette in de boeken van Jeremia op het getal dat door Jeremia genoemd was. De 70 jaren die over het volk van Israël zouden gaan waarin ze in ballingschap zouden zijn. Wel, Daniel komt er dan op een gegeven moment achter van, tjoh, we zitten bijna aan het eind van die 70 jaren ballingschap. Dat Juda in Babel in ballingschap was. En ja goed, daar mag je heus wel naar kijken. Daar mag je heus wel op letten. Anders zouden we ook nooit kunnen weten dat de mensheid nu zo'n 6000 jaar oud is bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die dingen, dat mag heus wel. Als je dat narekent in het boek Richteren, dan kom je erachter dat vanaf het moment dat Israël de intocht had in het land onder Jozua, dat vanaf dat moment die 450 jaren beginnen te lopen tot aan het moment dat Samuel Saul zalft. En die hele periode is precies 450 jaar. Want ja goed, als dat hier staat, dan klopt dat natuurlijk. Dan moet je dat niet vergeestelijken of iets dergelijks. Dan klopt dat gewoon zoals het er staat. 450 jaar. Gedurende 450 jaren hebben die richters ook opgetreden. En dat kun je ook allemaal weer terugrekenen. Als je dat hele boek Richteren doorneemt bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat de ene richter die heeft 7 jaar geheerst, de andere richter heeft zelfs 40 jaar geheerst. En het zijn allemaal verschillende perioden waarin zij heersten. En al die perioden waarin die richters heersten, daartussen zitten perioden van afvalligheid, van verdrukking, van afgoderij en dergelijke. En zo kom je in totaal op een aantal jaren van 450 jaren. Die 450-jarige periode wordt voorafgegaan door een periode van 40, namelijk de 40 jaar in de woestijn. En die wordt opgevolgd ook weer door een periode van 40, namelijk de 40 jaren dat Saul koning was. En ik moet erbij zeggen, daarna kwam nog een periode van 40, van David. Dus dat ging nog wel even door. Maar het verdragen van de eigenaardigheden in die eerste periode van 40 jaren, ja, dat zie je eigenlijk een beetje terug. Zijn weerklank, zijn spiegelbeeld daarvan zie je eigenlijk een beetje terug in de 40 jaren dat hij de eigenaardigheden van Saul verdragen heeft. Want dat was me er ook eentje natuurlijk. Nou, hier wordt dan in vers 20 over de richters gesproken. De oude vertaling die heeft daar dan staan rechters. Als je een Engelse Bijbel pakt en je zoekt het boek Richteren op, dan staat dat er ook zo, judges. En daar moet je dus ook gewoon aan denken. Je moet dus denken aan rechters. Mensen die recht gesproken hebben. En op die manier, door middel van het recht spreken, hebben zij het land geleid. Dus het gaat om rechters. Elke richter is een rechter. En ja, goed, dat verschil zit er bij ons nou een keer in deze MBG-vertaling. We hebben het ook altijd over de richteren. Maar als je helemaal in Statenvertaling zou denken, zou je gewoon zeggen, elke rechter is een rechter. Klaar. Want daar worden ze ook de rechteren genoemd. Oud meervoud van het woord rechter. Nou, bladeren we een paar hoofdstukken terug in Handelingen, Handelingen 10. Dan vallen we midden in een toespraak van Petrus. En daar schrijft, of daar spreekt Petrus in vers 40. Dat heeft daar te maken met het feit dat Cornelius ook de Heilige Geest ontving. En daardoor ook deel kreeg aan het nieuwe verbond. Want zo ging dat in de tijd van Handelingen. Als mensen Heilige Geest over zich kregen, kregen ze deel aan het verbond des geestes. Ja, dus dat betekent dat ook Cornelius op de een of andere manier behoorde tot het oude volk van Israël. Een van de in totaal 12 stammen. Maar dan staat er in vers 40. En dat gaat over de Heer Jezus. Hem, die hem verwijst naar de Heer Jezus. Hem heeft God ten derden dagen opgewekt. En heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het gehele volk. Toch aan de getuigen. Die door God tevoren gekozen waren. Aan ons. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden was opgewekt. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen. Dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter of richter. Want het is hetzelfde grondwoord. Tot rechter over levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten. Dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Dit is nou zo'n gedeelte, een paar versen maar. Maar daar wordt gesproken door Petrus over de Heer Jezus. En de Heer Jezus die wordt hier dus omschreven als een rechter. De Heer Jezus is door God aangesteld tot rechter over levenden en doden. En om het even voor ons makkelijk te houden voor wat betreft de link naar het boek Richteren, zou je dat hier ook zo kunnen zeggen. De Heer Jezus is door God aangesteld tot rechter over levenden en doden. Want hij richt, hij spreekt recht. Dat leert ons in ieder geval dat als we het hebben over rechters in de Bijbel, dat die rechters altijd op de een of andere manier een beeld zijn van die ene persoon die tot rechter gesteld is door God. Namelijk Christus. En dan ben ik eigenlijk weer terug op wat ik in het begin zei. Dat als je maar de Bijbel Christocentrisch leest, dat wil zeggen Christus in het middelpunt, in het centrum. Ja, dan vallen een heleboel dingen, dan valt alles op zijn plek. En dan ga je ook de schrift begrijpen. Als je Christus er als het ware uithaalt in je gedachten, of je zegt gewoon van, nou ja, ik geloof niet dat de hele Bijbel over Christus gaat. En in ieder geval dat al die geschiedenissen, die oude geschiedenissen, dat die iets te vertellen hebben over het plan dat God aan het volvoeren is in Christus. Ja, dan raak je het spoor bijster. En dan krijg je allerlei gedachten over de Bijbel die de Bijbel gewoon tekort doen. Dus ja, de Heer Jezus Christus is gesteld tot een rechter. Nou, we gaan even wat verder bladeren in de Bijbel naar de tweede Timotheusbrief. Tweede Timotheusbrief in het vierde hoofdstuk. Want dan komen we dat woord richter of rechter ook weer tegen, ook weer vertaald. Het oorspronkelijke woord voor rechter trouwens in het Nieuwe Testament, dat is krites. En daar hoor je wel een klein beetje het woord kritiek in, of criterium, of kritisch. Nou, dat zit er dus inderdaad in. Het werkwoord waar het allemaal van afgeleid is, waar het woord rechter ook van afgeleid is, dat betekent ook onderscheiden, of apart zetten. Dus dat onderscheid maken, dat is wat een rechter doet, tussen het een of het ander. Nou, daar staat in het zesde vers, 2 Timotheus, dat is de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft gedurende zijn bediening. Dus we hebben in Handelingen 13 hebben we gelezen hoe hij in de bediening gesteld werd, hoe hij uitgezonden werd door de Heilige Geest, daar begon het allemaal. Maar hier de 2 Timotheusbrief, dan zit Paulus ook inmiddels in zijn tweede gevangenschap in Rome. En dan schrijft hij tot slot deze brief. En ja, dat einde dat zit er ook aan te komen, dat lees je ook wel in deze verzen. Vers 6, er staat, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. De tijd van mijn ontbinding staat voor de deur, zegt de Statenvertaling. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus nou spreekt Paulus, zo aan het einde van zijn leven, ook weer over de Heer. En hij zegt van ja, uit handen van de Heere, de rechtvaardige rechter, de richter, zal ik ontvangen de krans, of de kroon, de krans der rechtvaardigheid of der gerechtigheid. Paulus was daar zeker van. Paulus was aan het einde van zijn leven gekomen en terugkijkend kon hij zeggen dat hij de strijd die gestreden moest worden, dat hij die volgens de regels gestreden had. En dat is ook een belofte die de schrift geeft, als je volgens de regels van de kamp strijdt, dan ontvang je de krans. En dat zegt Paulus al in het tweede hoofdstuk van deze brief. Dus als je netjes je houdt aan dat wat de verordeningen zijn van Gods wegen, als je je ook netjes houdt aan datgene wat het woord van God openbaart voor de tijd waarin wij leven nu, dan ontvang je de krans. Want dan heb je oog voor de genade Gods die zaligmakend verschenen is. En dan ga je een leven leiden in de verwachting van de verschijning van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Nou, en dan ontvang je inderdaad die krans. Als je die verschijning lief hebt, zegt Paulus, dan ontvang je dat er in ieder geval ook nog bij. Het is al geweldig wat je hebt als gelovige, want dat is je positie in Christus. Nou, denk maar aan het vorige seizoen, dat we over de Efezebrief of over Efeziërs 1 hebben nagedacht met elkaar, over al die geestelijke zegen die je in Christus hebt. Dat is al geweldig. Je zou zeggen, meer hoef ik ook niet. Maar als je de verschijning lief hebt, dat wil zeggen als de genade Gods helemaal zijn uitwerking heeft gehad in je leven en je ook inderdaad leeft in die verwachting van die verschijning van Christus, en dan is dat ook weer de verschijning zoals dat in de Bijbel bedoeld wordt, dan ontvang je de krans der rechtvaardigheid. En Paulus kon dat zomaar zeggen, met alle zekerheid. Niet van, nou dan hoop ik maar dat ik die krans krijg. Nee, hij kon het zo zeggen, die ligt voor mij klaar. Waarom? Omdat hij de goede strijd had gestreden, hij had zijn loop ten einde gebracht en hij had het geloof behouden. Hij was trouw gebleven aan het woord dat de Heere hem geopenbaard had. En hij krijgt die krans, zegt hij, uit handen van de rechtvaardige rechter. De rechter, dus de Heer, die wordt als zodanig genoemd. In Hebreeën 12, daar wordt de Heer genoemd de rechter over allen. God die de rechter is over allen. Of de richter. Maar goed, dat is hetzelfde. Ik wil nog eventjes naar de Jacobusbrief toe. En dan wordt het daarna ook wel tijd dat we eens naar het Oude Testament gaan natuurlijk. Maar dat doen we nog zoveel de komende weken, de maanden. Dus dat ik dacht van nou, we moeten toch eerst maar even hierbij stilstaan. Hè? Jacobus 5. Dan wil ik lezen dat gedeelte vanaf het 7e vers. We zijn begonnen vanavond met een gedeelte te lezen uit Handelingen 13. Dat woord van vertroosting voor het volk. Nou, de Jacobusbrief, dat staat bovenaan de brief, dat staat als het ware op de envelop. Die is gericht aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus daar hoeven we ook verder helemaal niet moeilijk over te doen voor wie die brief bedoeld is. Van Gods wegen. Wij kunnen er natuurlijk weer van allerlei andere dingen aan ophangen. Maar wat God betreft is die brief dus gericht aan de 12 stammen in de verstrooiing. En de 12 stammen bepaalde je bij Israël. En dat is eigenlijk heel eenvoudig dat je dat zo lezen mag. Als je het hebt over de Efezebrief, Dan heb je het over een brief die gericht is tot heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Dan heb je het over mensen die behoren tot het lichaam van Christus. En maar hier gaat het over de 12 stammen in de verstrooiing. En dat is ook wat je in de brief verder terugvindt. Als ik bijvoorbeeld in het tweede vers van hoofdstuk 2 kijk. Daar schrijft Jacobus aan zijn broeders. Nou, dan weet je ook meteen wie die broeders zijn. Vers 1. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Here der Heerlijkheid Jezus Christus vrij van aanzien des persoons. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding. En er kwam een arme binnen in schamele kleding. Nou, gij zoudt opzien tegen de man met prachtige kleding en hem een goede plek geven. En tegen de arme zoudt gij zeggen van, nou, ga jij daar maar zitten of ga maar op de grond zitten of wat dan ook. Weet je wel, dat is niet de bedoeling, zegt Jacobus. Dat is nog niet de bedoeling trouwens hoor. Want bij de Heer is geen aanzien des persoons. Maar wat er in vers 2 staat, want stel er kwam in uw vergadering een man binnen. Dat woord vergadering is de vertaling van het woord synagoge. Dus er staat gewoon, stel er kwam in uw synagoge een man binnen. Met een gouden ring aan zijn vinger. Kijk, als dat nou ook zo vertaald was, zoals het woord synagoge steeds goed vertaald is trouwens in het Nieuwe Testament. Zo ook bijvoorbeeld in die tekst in Hebreeën 13, of in Handelingen 13 die we net lazen. Dat Paulus en Barnabas van de oversten van de synagoge de gelegenheid krijgen om te spreken. Kijk, als dat nou hier ook gebeurd was, was dat nog weer wat duidelijker geweest. Maar goed, het gaat dus om het volk van Israël. En dan gaan we naar hoofdstuk 5, vers 7. En ongemerkt, broeders en zusters, zijn we dan ook meteen terechtgekomen bij het grote thema van Richteren. Maar ik ga daar nog niet te veel van verklappen. Maar dat komt later wel vanavond nog. Eigenlijk wat hier staat, ja, dat geeft ons zicht op Richteren. En Richteren, misschien moet ik het ook wel zo zeggen, geeft ons juist zicht op dat wat hier staat. Er staat, heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Kijk, als dat er natuurlijk zo staat, dat het nabij is, dat de komst des Heren nabij is, ja, dan maakt dat deze brief ook wel tot een hele profetische brief. Die geschreven is met het oog op de tijd die direct voorafgaat aan de komst des Heren. U weet wel, misschien weet u het ook wel niet, maar dat woord komst, wat daar staat in vers 7 en in vers 8, dat betekent eigenlijk de aanwezigheid des Heren. Parousia. De aanwezigheid van de Heren. Heb geduld tot de aanwezigheid van de Heer, tot de Heer aanwezig is. En dat is ook een langere periode. En dat is de grote toekomst van de Heer. Dat is ook waar de Bijbel over spreekt, de toekomende eeuw. Waarin de Heer Jezus Christus de God van die eeuw is. Paulus zegt dat in deze tijd is de tegenstander van God, de Satan, de duivel, is de God met een kleine g van deze eeuw. Maar straks als de toekomende eeuw aanbreekt, die breekt aan op het moment dat Christus zich openbaart als verlosser. Op het moment dat dat begint, dan begint ook de aanwezigheid van de Heer en dan begint ook de periode waarin Hij, de Heer Jezus Christus, het ook daadwerkelijk voor het zeggen heeft hier in deze wereld. En, dat moet u maar even onthouden, zolang Hij het voor het zeggen heeft, is er vrede in deze wereld. Dat is wat er gebeurt. En is er in de eerste plaats vrede voor het volk van Israël. Nou, vers 8, oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Zoals hier in Jacobus 5 gesproken wordt over de komst des Heren, of de toekomst des Heren, zoals de oude vertaling het waarschijnlijk heeft, dan wordt de Heer daar verwacht als de rechter. De rechter staat voor de deur. Is weer datzelfde woord, hè? Rechter of richter. De rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde dat de Heer deed volgen gezien dat de Heer rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Nou goed, en waar het maar op aankomt, dat is dat Jacobus erop wijst van mensen, broeders, houd nog even vol, het duurt nog even en dan zijn we er. Dan is de aanwezigheid van de Heer een feit. Als u bijvoorbeeld ook in vers 3 kijkt, aan het einde van vers 3 van ditzelfde hoofdstuk, dan schrijft Jacobus daar, gij zijt schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Ook daar heb je dat. En het loon, vers 4, dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaoth, de Heere der Heerscharen. De rechter staat voor de deur. Dat is de boodschap van Jacobus. Nou, die rechter, broeders en zusters, dat is nogmaals duidelijk, dat is de Heer zelf. En hij zal zich openbaren in Christus. De rechter, de rechtvaardige rechter, is Christus. Nou gaan we naar het boek Richteren toe, of Rechteren toe. En dan gaan we eventjes, voordat we naar het begin daarvan gaan, gaan we eventjes naar Richteren hoofdstuk 11. Want we hebben het tot dusver nou eigenlijk alleen maar gehad over de Heer als rechter. En dat gebeurt in Richteren 11 ook. Daar staat een prachtige geschiedenis, de geschiedenis van Jefta, de Gileadiet Jefta. Een ongelooflijk gelovige man, kun je zeggen. En die man die vertrouwde op het woord van God in alles. En dat was ook iemand die als hij iets beloofde, dan deed hij het ook. En het was ook iemand die het woord van God kende. Want als je de hele geschiedenis van Jefta doorleest, dan kom je onder de indruk van wat hij allemaal weet. Jefta die werd verworpen door zijn broeders. Ze moesten hem niet. Want ja, er werd van hem gezegd dat hij eigenlijk uit een onheus stel voortgekomen was. Het was een bastaard, zeg maar. Daar kwam het ongeveer op neer. Ze hebben hem verworpen. Totdat Israël het moeilijk kreeg. Toen gingen ze naar Jefta toe en dan zeiden ze tegen Jefta, wilt u het hoofd over ons zijn? Nou, dat wil ik wel, zegt Jefta. En dan gaat de verlossing vervolgens plaatsvinden door de hand van Jefta. En die Jefta die blijkt een enorme kennis te hebben van het woord van God. En ook iemand die gelooft, we hebben het net gezien. Hij staat in Hebreeën 11. Jefta notabene. Terwijl Jefta onder heel veel gelovigen toch wel te boek staat als iemand die maar een onbezonnen figuur is geweest. Die zomaar wat gezegd heeft en die zelfs zijn dochter heeft geofferd. Zo staat hij bekend. Nou, als je een beetje meer van Jefta weet, dan weet je wel dat het een beetje anders in elkaar zit. Maar goed, dat komt allemaal nog wel. We houden de spanning erin. Ik weet eigenlijk niet wie er aan de beurt is, of Peter dat zal doen, of dat ik dat zal doen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Maar daar komen we zelf terug. Maar het ging me eventjes. En dat is een woord van een toespraak van Jefta. Dat vind je in het 11e hoofdstuk vanaf het 12e vers. Daar wordt dat beschreven. Jefta die zendt boden naar de koning der Ammonieten. En hij laat die boden zeggen, zo zegt Jefta. Dus hij heeft daar ook zijn personeel voor. Die Jefta, dat was ook niet zomaar iemand natuurlijk. Dit waren leiders van het volk. Dit waren niet zomaar de eerste, de beste die van de straat werden geplukt of zo. Nee, dit waren mensen met enorme capaciteiten, die richters. Het waren mensen die waren dus in staat om een heel volk te kunnen leiden. Ook daarover denken wij vaak heel anders. Want wij vanuit 2009, wij kijken daar met enige geringschattende blik, kijken wij daarop terug. Hoe die mannen dat allemaal daar gedaan hebben. Maar vergis je niet, broeders en zusters, als wij in die tijd geleefd hadden, dan hadden we ook ja-namen gezegd tegen zo'n figuur als Jefta. Want dat waren inderdaad leiders van het volk. Mensen, mannen, met leiderschap. Nou goed, die Jefta, die zegt dan, of laat dan zeggen, en dat is dan dat vers waar het mij even om gaat, vers 27 van hoofdstuk 11. Daar staat, ik heb dus niets misdreven tegen u, maar gij handelt onrechtvaardig jegens mij, door mij te beoorlogen. De Heere, die rechter is, richtte heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. En we hebben toch nog weer een keer, ook weer hier in het Oude Testament, dat de Heere rechter genoemd wordt. De Heere die rechter is. En u ziet in dit geval, dat kun je in het Nieuwe Testament niet zomaar terugzien. Maar hier staat dan Heere met 4 hoofdletters geschreven. Als je de Statenvertaling hebt, zelfs 5. He, toen hadden ze nog inkt over. Maar wij hebben dan, tenminste de NBG-vertaling, die heeft met 4 hoofdlettertjes Heere. Het is wel een grote hoofdletter en 3 kleine hoofdletters, maar het zijn hoofdletters. Nou, overal waar je dat terugvindt in het Oude Testament, daar wordt de naam van God geschreven. Dus daar staat de naam van JHWH, Yahweh waarschijnlijk, zoals je dat moet uitspreken. Yahweh, zegt Jefta, die rechter is, richtte heden tussen de Israëlieten en de Ammonieten. U weet wel dat we net hebben gelezen in Jacobus 5. Dat daar staat, de rechter staat voor de deur. Die rechter wordt daar door Jacobus genoemd de Heere Sebaot. Daar vind je dat woordje Heere natuurlijk niet met die hoofdlettertjes. Want de naam Yahweh komt al zodanig niet zo voor in het Nieuwe Testament. Maar de uitdrukking Heere Sebaot komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is in feite de uitdrukking of de benaming Heere der Heerscharen. En overal waar je die naam in het Oude Testament terugvindt, staat daar Heere met hoofdlettertjes der Heerscharen. De Heere Sebaot, Heere der Heerscharen. Dat is dezelfde als die hier bedoeld wordt. En dat is dus dezelfde die straks voor de deur staat, zegt Jacobus. En dus dat zijn natuurlijk toch wel hele prachtige dingen, indrukwekkende dingen. En dat deze Jefta het zomaar over de Heere heeft die rechter is. En die rechter, Heere der Heerscharen, zegt Jacobus, die staat voor de deur over een tijd. In die laatste dagen, vlak voorafgaand aan de wederkomst, aan de openbaring van de Heer Jezus Christus. Nou, hier staat rechter en dat is een Hebreeuws woord inmiddels, niet meer krites, het Griekse, maar dat is een Hebreeuws woord en dat is het woordje shafat. Shafat. En dat woord shafat mag u wat mij betreft ook gewoon weer vergeten, maar als je het onthoudt, nou, dan heb je ook nog wat leuks te vertellen op een avond, op een verjaardag of zo, hè? Maar dat woord shafat, dat is dus ook het woord dat telkens in dit Bijbelboek gebruikt wordt om daarmee aan te geven wie daar een richter was. Hè? De richter Jefta of de richter Simson, al die richters, die werden shafatten genoemd, zeg maar. Nou, dan gaan we naar het begin van richteren. Dan gaan we kijken naar een stukje achtergrond. Wat voor tijd leefden we? Nou ja, wat voor tijd leefde men in die periode? En hoe zag dat er allemaal uit daar? Richteren 1, dat is een gedeelte dat begint met de bezigheden, zeg maar eventjes zo, van het volk van Israël na de dood van Jozua. Dus Jozua is op een gegeven moment gestorven. En dan staat er in vers 1, het geschiedde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? Want ja, dat was de opdracht. Ze hadden de opdracht om tegen de Kanaanieten, dat zijn de volkeren die in Kanaan woonden, waarvan in Handelingen onder meer wordt gezegd, 7 volkeren heeft de Heere verdreven. Die Kanaanieten, die moesten ook verdreven worden. Dat was de uitdrukkelijke opdracht van Gods wegen. Ja, en dat verdrijven, broeders en zusters, dat is niet zomaar wat. Daar wordt ook gesproken in termen van uitroeien. En ja, dan kom je eigenlijk op het punt van, tjoh, dat klinkt toch wel erg hard. En dan krijg je ook dat mensen gaan zeggen van, ja, in het Oude Testament zie ik de oordelende God. En in het Nieuwe Testament zie ik de God van de liefde. Dat verschil krijg je. Nou, door dit soort geschiedenissen ja, komt dat eigenlijk wel naar voren. Hè? Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat je ook in het Oude Testament voldoende teksten kunt vinden waarin God als de God van liefde omschreven wordt. Een God van genade en van barmhartigheid. En we hebben net al heel wat teksten gelezen in het Nieuwe Testament waar staat dat hij beschreven wordt als een rechter. Hè? Dat kun je niet zomaar uit elkaar halen. Het zijn ook niet twee verschillende godsdiensten of zo, of twee verschillende Bijbels. Nee, dat is één woord van God. En al de schrift is van God ingegeven en heeft een eenduidige boodschap. He? En die boodschap, die is bekendgemaakt door de geschiedenis, door ja, wat we dan maar noemen de Bijbelse geschiedenis, de heilige geschiedenis heen. He? Is dat bekendgemaakt? Nou, goed. Even heel kort. De volkeren of de stammen van Israël die hadden als opdracht om de volkeren die daar woonden te verdrijven. En wat gebeurde er? Zij deden dat niet. Vers 21 bijvoorbeeld. De Benjaminieten hebben de Jebusieten, dat zijn de bewoners van Jeruzalem, niet verdreven. Zodat de Jebusieten bij de Benjaminieten in Jeruzalem zijn blijven wonen tot op de huidige dag. En ja goed, dat zullen we later wel zien met alle ellende van dien. Zo gaat het eigenlijk steeds door hè, in dat gedeelte vers 27. Manasse heeft de inwoners van Bet-Sean met zijn onderhorige plaatsen niet verdreven. Vers 28, toen Israël sterk geworden was, verplichtte het de Kanaanieten wel tot herendienst, maar verdreven heeft het hen niet. Vers 30, Zebulon heeft de inwoners van Kitron en van Nahalol niet verdreven. Vers 31, Azer heeft de inwoners van Akko niet verdreven. En vers 33, Naphtali heeft de inwoners van Bet-Semes en van Bet-Anat niet verdreven, maar ze woonden te midden der Kanaanieten. En zo ontstaat eigenlijk ja, een stukje achtergrond van het volk Israël, van die tijd, terwijl zij de opdracht hebben gehad die volkeren wel te verdrijven. Dat was de uitdrukkelijke opdracht. Waarom ze die opdracht kregen, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want dat is wel belangrijk om dat ook te weten. Hè? Dat je niet denkt van, nou ja, dat de Heer daar gewoon een soort behagen in heeft om mensen om niet, zeg maar, te straffen of te oordelen of weg te doen. Hè? Nee, zo zit het niet. Maar goed, daar komen we zo nog even op. In hoofdstuk 2, daar staat, daar begint het, in vers 1 met, toen ging de engel des Heren van Gilgal naar Bokim. En de naam Bokim, dat betekent de wenenden. De wenenden, van Gilgal naar Bokim, en zeiden, ik heb u uit Egypte doen trekken, en gebracht in het land dat ik, dat is wel mooi hè, dan staat dat woord ik ook met een hoofdletter, dus die engel des Heren, die wordt ook door de vertalers, en ik ben het daar helemaal mee eens, wordt gezien als de Heren zelf, een openbaring van de Heren zelf, dat ik uw vaderen onder ede beloofd had, en ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Maar gij zult geen verbond sluiten met de inwoners of de bewoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken. Doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? En ik heb ook gezegd, en dat is dan het woord van de Heere, omdat ze dus niet geluisterd hebben, niet gedaan hebben wat hij zei. Ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u uit wegdrijven. Maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn. En toen de engel des Heren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. En daarom noemde men die plaats Bokim. En zij offerden daar aan de Heren. Dus dan word je er wel bij bepaald dat de achtergrond, zoals je die in het boek Richteren tegenkomt, we zullen dat zo meteen ook nog letterlijk lezen, dat die achtergrond ontstaan is door ongeloof en ongehoorzaamheid met name van het volk aan het uitdrukkelijke bevel van de Heer om de volkeren weg te doen uit dat land. He, dat land dat moest schoongemaakt worden. Alleen dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben dat land niet in die zin schoongemaakt. Integendeel. Ze hebben die volkeren daar blijven wonen. Die hebben ze daar laten wonen. Ze hebben daar uiteindelijk mee leren omgaan met die mensen. Hè? Dat is allemaal geïntegreerd en zo, weet je wel. Een beetje moderne begrippen. Maar te gebruiken, Israël moest integreren natuurlijk. Zo zit dat. Maar goed, ze kwamen daar wonen en ze zijn daar samen verder, als het ware, ook blijven wonen. Hè? Daar heeft ook een stuk vermenging en dergelijke plaatsgevonden. Maar goed, juist omdat ze dus ongehoorzaam geweest waren en niet het bevel van de Heere hadden vervuld, is de Heere die volkeren die achter zijn gebleven juist gaan gebruiken om zijn eigen volk op de proef te gaan stellen. En daarmee heb je de grond, situatie geschetst van wat er allemaal aan de hand is. We hebben gezien in Richteren 2 vers 1 dat de engel des Heeren van Gilgal naar Bokim ging. Naar die andere plaats, die plaats wordt dus later genoemd Bokim, maar goed, dat staat dan hier al. Als u even met mij wat terugbladert naar Jozua 5, maar hou de hand maar gewoon bij Richteren, want dat is toch waar we weer terecht komen. Naar Jozua 5, dan komen we daar op het moment terecht dat de engel des Heren bij Gilgal staat. En van Gilgal, van Jozua 5, is hij naar Bokim in Richteren 2 gegaan, hè? Jozua 5, indrukwekkend gedeelte is dat. Dat is in verband met de val van Jericho, de overtocht. Dus net het volk is net onder Jozua het land binnengegaan. En in hoofdstuk 6, daar wordt dan helemaal de val van Jericho besproken. Dat is een hele bekende geschiedenis. Dat het volk van Israël ook rond de stad moest trekken en dergelijke. Ik heb altijd een soort strikvraag, van hoeveel keer trok het volk rond de stad? Misschien heb ik die wel eens vaker gesteld, dus dan weet u het natuurlijk al. Maar u voelt wel aan dat je geen 6 durft te zeggen natuurlijk. Want dat is vaak de gedachte, of 7. Nee, het volk van Israël, dat trok 13 keer rond. 13 keer om de stad. 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer. Dus dan heb je 6 plus 7. 13 keer. Voordat het zover was, krijgt Jozua een ontmoeting met de Heer. Er staat vers 13 het gebeurde van Jozua 5. Vers 13, het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe. Jozua was ook bepaald geen bangerik. Die trad op hem toe en vroeg hem, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Dus zo tastbaar stond die man daar met het zwaard. Maar hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Kijk, Jozua had het ook meteen door. En de vorst van het Heer des Heeren zeide tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dat. En intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozua. En nou staat er opeens de Heere. Dus die man met uitgetrokken zwaard, die daar stond. En als je een zwaard bij je hebt, dan heeft dat iets met rechtspreken te maken, met oordeel. Dat is, met alle eerbied, maar dat is geen bos bloemen of zo. Als er in het Nieuwe Testament in het boek Openbaring wordt gesproken over de Heer Jezus Christus die op het witte paard in Openbaring 19 zit, dan is er een tweesnijdend scherp zwaard dat uit zijn mond komt. Dat is het woord Gods. Het oordelende woord Gods. En hij is dan ook uitgetrokken om te oordelen. Dat is ook het beeld dat je hier krijgt. Hij is de Heere, de vorst van het Heer des Heeren.
Maar in vers 2 van hoofdstuk 6, dan gaat hij verder als Heere. De Heere sprak tot Jozua. Staat er ook weer met hoofdletters. Zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Nou, en dan krijgt vervolgens Jozua te horen hoe hij Jericho moet innemen. Ja, dat is wel iets heel bijzonders wat hier gebeurt. Te meer omdat Jozua degene is onder wiens leiding dus dat volk van Israël het beloofde land intrekt. En Jozua, in het Hebreeuws Jehoshua, is exact dezelfde naam als de naam Jezus. Als je het Nieuwe Testament leest, dan wordt hetzelfde grondwoord met Jezus vertaald, maar ook met Jozua. Jezus. En daar is maar één woord voor. Jozua, als we het toch over Christologie hebben en Christocentrisch Bijbel lezen, Jozua is een beeld van de Heer Jezus Christus. Want zoals Jozua het volk het land inleidde, zo zal in de toekomst de Heer Jezus Christus dat zelf doen. En dan zal hij over de koninklijke heerbaan trekken en hij zal vanuit de woestijn komen en aan het hoofd, aan de spits van zijn volk, zal hij gaan en zo zal hij zijn volk het land binnenbrengen. Dus ja, je ziet in het Oude Testament allerlei geschiedenissen die ons heen wijzen naar dat werk, het plan dat God ten uitvoer brengt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar weet je wat nog zo bijzonder is? Dat Jozua die staat hier, en nogmaals, Jozua is een beeld van Christus, maar hij staat hier in feite ook voor Christus, voor de Zoon. Want als God zich openbaart, dan doet hij dat altijd in de Zoon. Ik bedoel, er staat in het Nieuwe Testament, niemand heeft ooit God gezien. Ook Jozua dus niet. Maar degene die hem heeft doen kennen, is de enige geboren Zoon. De Zoon doet de onzichtbare God kennen. Dus als je God wil leren kennen, kan dat alleen maar via de Zoon. God is onzienlijk. Niemand kan God zien. Paulus die schrijft het ook verschillende keren. En dan heeft hij het over de onzienlijke God. Of dan heeft hij het over de God die niemand zien kan. Ja, zo is het nou één keer. Maar daar waar God zich openbaart, doet hij dat in de Zoon. In zijn Zoon, in Christus. Christus is degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dus al die openbaringen in het Oude Testament, dat zijn openbaringen van God in de Zoon. En dat geldt hier ook. Als hier wordt gesproken over de vorst van het Heer des Heren, en dat blijkt even later de Heere zelf te zijn, vers 2 van hoofdstuk 6, zie ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht, de Heere zei dat. Ja, dan staat Jozua daar voor degene van wie hij zelf een beeld is. En dat maakt het zo bijzonder. En dat zijn dingen die gebeuren wel vaker in de Bijbel. Adam, ja, Adam wordt ook een beeld van de Heer genoemd. Maar dan meer een beetje een tegengesteld beeld. Zo van, zoals Adam het deed, zo deed de Heer het niet. En wat Adam niet deed, dat deed de Heer weer wel. Weet je wel? Adam overtrad en daardoor viel hij, maar de Heer Jezus was gehoorzaam en daardoor vernederde hij zich. En Adam, die wordt genoemd in Romeinen 5, een beeld van de komende. Dat is de enige persoon in het hele Nieuwe Testament die een beeld genoemd wordt van Christus. Maar goed, het was wel zo. Maar op een gegeven moment is er sprake van dat de Heer zich openbaart aan Adam, dat hij wandelt in de hof. En dan spreekt hij, Adam, waar ben je? En dan staan daar die twee, staan daar toch tegenover elkaar. Daar heb je, al in Genesis 3, heb je daar de eerste Adam. En je hebt ook meteen de tweede mens, Christus. Die staan daar tegenover elkaar. Je hebt in Genesis 3 eigenlijk het hele plan van God al samengevat. Want het gaat in Gods plan om de oude en de nieuwe mens. Of dat nou geestelijk is, of dat dat heel letterlijk bedoeld wordt. Maar goed, dat is hier ook. En hier bevindt dus de engel des Heren zich in Gilgal. De Heere zelf bevindt zich in Gilgal. En vervolgens gaat de Heere, de engel des Heren gaat naar Bokim. Dan zitten we weer in Richteren 2. Hij gaat naar Bokim en daar verschijnt hij En dan spreekt hij tot het volk. Ja, Jozua was inmiddels overleden. Waarom nou al die volkeren? Waarom moest dat nou? Dat al die volkeren uitgeroeid werden. Nou, dat heeft iets te maken met hoe die volkeren in elkaar zaten. Hè? Want dat is natuurlijk wel het belang. Ik heb er even, ben er expres eventjes overheen gelezen. Maar er staat in Richteren 1 vers 20. Er staat aan Caleb nu had men Hebron gegeven zoals Mozes hun gezegd had. En hij had vandaar de drie zonen van Enak verdreven. Dat had Caleb gedaan. Caleb en Jozua waren twee verspieders die wel het land uiteindelijk in mochten. Maar daar wordt gesproken over de zonen van Enak, ofwel de Enakieten. En Enakieten zijn reuzen in de Bijbel. De Enakieten zijn reuzen. Er worden veel meer reuzen genoemd in de Bijbel. En met name in de tijd van bijvoorbeeld Samuel, Jozua en Richteren. Het is heel opvallend dat met name het boek Jozua, daar worden de Enakieten heel vaak genoemd als de grote tegenstander. U weet toch nog wel wat de verspieders zeiden? He, er lopen daar reuzen rond. Daar in het beloofde land. Nummer 13. Lopen reuzen rond. Maar doodsbenauwd voor die reuzen. Nou, er worden verschillende van die reuzen genoemd. Er zijn bijvoorbeeld nog de Emieten. Dat kun je allemaal opzoeken in de Bijbel, de Emieten. Je hebt ook nog de Refaïten. Als je het hebt over Goliath, daar staat van geschreven dat hij behoorde tot de Refaïten. Ja, was ook een grote vent, behoorlijk. Je hebt bijvoorbeeld Och, de koning van Bazan. Hè? Of nee, Bazan, de koning van Och. Die heb je. Dat was een reus. Die man had een bed van 3 meter, 3,5 meter lang. Een stalen bed, een ijzeren bed. Want anders zakte de boel door. Zo zijn er allerlei van die reuzen die genoemd worden. De Zamzumieten. Je zou denken van, mensen, staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat ook ergens in de Bijbel. De Zamzumieten. Maar ook reuzen. En die reuzen, broeders en zusters, ja, die kwamen voort uit de directe inmenging van engelen van de tegenstander, van de Satan, met dochters van de mensen. En zo was dat in Genesis 6, dat de zonen Gods, zo worden engelen in het Oude Testament namelijk genoemd, die gingen in tot de dochters der mensen. En dan staat erbij, en de reuzen waren in die dagen op aarde. En ook daarna, ook na die dagen. En na die dagen, dat vind je terug in nummer 13, dat is blijkbaar nog vaker gebeurd. En dat soort reuzen, dat soort, ja, zeg maar, afgoderij, directe inmenging van de tegenstander in het menselijk geslacht, dat moest de kop ingedrukt worden. En vandaar dat de Heere zegt van die volkeren die moeten verdreven, ja, die moeten uitgeroeid worden. Want het was de hoogst denkbare manier van afgoderij. He, om gemeenschap te zoeken, ja, op een hele tastbare manier met de tegenstander van God. En wat eruit voortkwam, dat waren reuzen. Het is ook niet voor niks dat het uitgerekend Goliath is die zo daar de slagorden van de Heere staat te bespotten en dergelijke. Die reuzen die waren op de aarde. En die reuzen die moesten, ja, verwijderd worden. Ik hoorde gisteren, zat ik in de auto. En toen hoorde ik een stukje nieuwsbericht. Ja, ik weet niet of je dat ook hebt gehoord. Maar goed, dat ging erover. Er was iemand die had opmerkelijke dingen die hij op het internet had gevonden. Die had hij dan in een rijtje, op een rijtje gezet. En een van de dingen was dat hij ook ergens tegen was gekomen. Was geen christelijke zender hoor. Dat hij ook tegen was gekomen de 10 ergste bijbelteksten. De 10 ergste bijbelteksten. Dat stond in de krant, de Engelse krant, de Daily Telegraph. En op die site kun je dat nog terugvinden. De 10 ergste bijbelteksten. Nou, bovenaan, hij heeft er maar 2 genoemd, die verslaggever. Bovenaan, daar stond een tekst van Paulus uit de brief aan Timotheus. Zo zei hij dat. Timotheus. En dat ging erover dat de vrouw zwijgen moet in de gemeente. Nou, dat is toch wel een verschrikkelijk erge bijbeltekst. Ja. Hè? Dat is de ergste bijbeltekst. De tweede bijbeltekst, en dan kom je een beetje hierop, dat heeft te maken met dat Samuel op een gegeven moment de opdracht geeft om de Amalekieten uit te roeien. Dus, werd er maar gelijk aan verbonden, de Bijbel, zo gaat het dan gelijk, hè? De Bijbel roept op tot genocide. Nou, Dan zit je een beetje meteen in welke hoek je gezet wordt. Maar de andere kant is, als je nou weet waarom dat soort dingen gezegd worden, ja, dan kun je daar ook begrip voor opbrengen. Alleen maar als je dat ook inderdaad wilt weten. En dat soort dingen werden niet zomaar gezegd. Dat zijn dingen die hebben een enorme, diepe geestelijke betekenis. En er was ook een enorme geestelijke noodzaak dat het zo moest gaan, zoals het ook hier in het boek Richteren telkens weer beschreven wordt. Nou goed, er waren reuzen in die dagen op de aarde. En ook daarna, en daar had het volk Israël nog steeds mee te maken, in het boek Jozua kom je ze verschillende keren tegen. De hoogst mogelijke vorm van afgoderij, die vond daar plaats. Richteren hoofdstuk 3, daar staat dan, nee, ik ga nog even hoofdstuk 2 lezen, vers 20. Daar staat, wanneer dan de toren des Heren ontbrandde tegen Israël, zeide hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden, dat ik hun vaderen opgelegd had, en omdat ze niet geluisterd hebben naar mijn stem, zal ik ook geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten, meer voor hen uitdrijven. En door hen Israël op de proef te stellen, om te zien of ze al dan niet de weg des Heren zouden houden. Door daarop te wandelen zoals hun vaderen hebben gedaan. Dus daarom heeft de Heer die volkeren uiteindelijk overgelaten. Daarom heeft Israël uiteindelijk het niet zo ver gebracht om die volkeren te verdrijven. Want dat wat ja, in ongeloof door mensen tot stand gebracht wordt, dat blijkt ook wel weer een plek te hebben in het plan van God. Nou, en in vers 1 van hoofdstuk 3 staat het er ook zo gewoon ronduit. Dit nu zijn de volken die de Heer liet overblijven, om door hen al die Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Nou, en dan worden ze daar ook genoemd. Dat zijn die volkeren. Vers 5 van hoofdstuk 3, daar worden er een stel genoemd. Daar staat de Israëlieten, dan woonden te midden der Kanaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Gieweten en Jebusieten. En ze namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. En daar gaat het heen. En dat is het kenmerk van Richteren. Elke keer deed het volk wat goed was in eigen ogen. Dat staat een paar keer in het boek Richteren. Ieder deed wat goed was in eigen ogen. Ja, en als je dat doet, dan gaat het verkeerd. En wat gebeurde er? Nou, dit gebeurde er. Er vond vermenging plaats, maar er vond vooral ook vermenging plaats van de eigen godsdienst, de dienst aan de Here, met de afgoden. Telkens vond die vermenging plaats. En wat gebeurde er vervolgens? Dan gaf de Here hen over in de macht van tegenstanders, van volkeren. En die volkeren, die brachten hen in verdrukking. En die verdrukking die werd voor Israël zo groot, dat ze tot de Heere riepen om een verlosser. En wat deed de Heer? Dan zond hij hen een verlosser. In de persoon van een rechter. De rechter staat voor de deur. In het boek Richteren staat er 12 keer een rechter voor de deur. Waarmee maar duidelijk wordt dat dat allemaal heen wijst naar dat ene moment in de toekomst, dat er opnieuw een rechter voor de deur staat. Ik wil nog heel eventjes wat verzen lezen uit dat tweede hoofdstuk, want daar staat, ja, ik zou haar zeggen, de hele manier van hoe dat toen ging, in vers 10, Richteren 2 vers 10. Daar staat, nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam naar hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Zie, dat is ja, de volgende generatie van Israël. Kende de Heere niet, ze wisten niet van het werk dat hij voor Israël gedaan had. Dat was de volgende generatie die blijkbaar ook niet van de oudere generatie wat gehoord had. Of in ieder geval dat ook niet wilde geloven. Misschien hadden ze het juist wel veel te veel gehoord, dat kan ook, hè. Dat gebeurt soms ook. En dan hebben kinderen zoveel gehoord, dat ze denken van, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En dan draaien ze zich ook af, keren ze zich ook af van het geloof. Weet je, dat zijn allemaal mogelijkheden. Nou, feit is in ieder geval dat er een geslacht was dat de Heere niet kende. Vers 11, toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren. En wat is dat dan? Nou, ze gingen de Baals dienen. Want dat is het grote probleem, broeders en zusters. Als Israël doet wat kwaad is in de ogen des Heeren, dan gaan ze een andere god of andere goden aanbidden. Dan verbreken zij daarmee het verbond, de verbondsrelatie tussen God en het volk Israël. Omdat ze andere mannen achterna lopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan staat er, zo, dan staat er, was dat nou een nies, of nieste de hond? Of, in vers 12, zij verlieten de Heere, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heere. Wanneer zij de Heere verlieten, en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars die hen uitplunderden. Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat ze niet meer tegen deze konden standhouden. Telkens als zij uittrokken, was de hand des Heeren tegen hen ten verderven. Zoals de Heere hun onder ede aangezegd had. En, staat er dan, zij kwamen in grote benauwdheid. Ik kan het ook een beetje anders zeggen. Zij kwamen in grote verdrukking. Als dat dan zo was, staat er in vers 16, dan verwekte de Heere richters. Rechters. Die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Nou, en dat wat daar gebeurt, wat in Richteren, wat in het boeken Richteren gebeurt. Ja, dat is eigenlijk een blauwdruk van wat er nog eenmaal zal gebeuren met het volk van Israël. Want het volk van Israël zal nog één keer op een enorme, ja, intense wijze afgoderij gaan plegen. Namelijk direct met de tegenstander van God. Er komt een moment, staat er in de schrift, dat de tegenstander van God op de aarde geworpen wordt. Dat hij zich gaat uitleven in de mens der wetteloosheid. En die mens der wetteloosheid zet zich in de tempel die er dan zal zijn. En hij laat aan zich zien dat hij God is. En een deel, ik denk zelfs een groot deel, van het volk van Israël zal daar ook op ingaan. Dat is de tijd van de beest, van de beestheerschappij. Dan zal er ook al het mogelijke eraan gedaan worden dat dat beest aanbeden wordt. De gruwel der verwoesting. Zo wordt die ook wel genoemd. Dat is een gruwel is een ander woord voor een afgod. En dan pleegt Israël afgoderij. En wat is het gevolg? Ze komen direct in verdrukking. In grote verdrukking namelijk. De grote verdrukking. Er zal een verdrukking komen, zegt de Heer Jezus. Zoals die er nog nooit geweest is en er daarna ook nooit meer zijn zal. En Israël wordt in die verdrukking gebracht. En daaruit voort komt een gelovig overblijfsel. Ja, en dat is nog een hele club mensen hoor. Dat is namelijk, zegt de Openbaring, de schade die niemand tellen kan. Want, ik weet niet of je dat zo helder voor de geest hebt staan, maar op een gegeven moment dan ziet Johannes in het boek Openbaring, ziet hij een schade die niemand tellen kan, uit alle stam en volk en taal en natie. En dan wordt er gevraagd, wie zijn dat? En dan zegt Johannes van, nou zegt u het maar. U weet het. Altijd veilig antwoord. Als de Heer wat vraagt, kun je het beste zeggen, u weet het. Nou, en dat zegt Johannes ook, u weet het. En dan wordt er geantwoord, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dan weet je dus dat die mensen uit alle taal en stam en volk en natie, dat dat allemaal mensen zijn die behoren tot het volk Israël. Want het volk Israël wordt in verdrukking gebracht. Dat is waar je 12 keer op gewezen wordt in het boek Richteren. Nou, als je het dan nog niet weet. Het volk Israël wordt in verdrukking gebracht. Het is de benauwdheid van Jacob. En aan het einde van die verdrukking is er dus dat gelovig overblijfsel uit boven komen drijven. Dat roept tot de Heer. En wat doet de Heer? De Heer zendt zijn rechter. Want die staat op dat moment in die laatste dagen waar Jacobus over spreekt. Die staat op dat moment voor de deur. En hij zal verschijnen. En wat doet hij? Hij verlost hen. En dat is wat de rechter, de rechtvaardige rechter straks zal doen. Hij zal zijn volk Israël verlossen. Nou, broeders en zusters, die kant gaat het op. Dat is wat er nog allemaal op het programma staat in Gods heilsplan. Onder meer. Maar daarover leert het boek Richteren ons ja, zo ontzettend veel. Want weet u, dat is nou zo mooi. Dat als je al die richters bij langs gaat en je, ja, je gaat wat kenmerken van die mensen. 12 mannen en 1 vrouw. En je gaat wat kenmerken van die mensen op een rijtje zetten. Dan ontdek je dat zij door dat wat ze doen, de manier waarop ze verlossing tot stand brengen, of zelfs heel simpel de betekenis van hun naam. Je ontdekt dat zij allemaal aspecten aangeven, ons facetten leren van hoe de verlossing plaats zal vinden die door Christus tot stand gebracht zal worden. En daarom is dat boek Richteren eigenlijk een prachtig Bijbelboek. Het is een boek, ja ik weet wel, het is dan niet een boek dat geschreven is aan heiligen en gelovigen in Christus. Hè? Het is ook niet een boek dat in de eerste plaats zomaar over ons gaat. Nee, het gaat over de geschiedenis van Israël. Het vond plaats onder Israël en het gaat over de toekomstige geschiedenis van Israël. Die geschiedenissen van toen, die zijn typologisch gebeurd. Zo spreekt Paulus daarover in 1 Korinthe 10. Al wat hen overkomen is, dat is hen typologisch overkomen. Het is hen overkomen als een voorbeeld, zo wordt het vertaald. Maar het zijn schaduwbeelden die je daar leest. Dus ja, dan krijg je inderdaad prachtige geschiedenissen van, nou ja, denk maar inderdaad aan een Jefta. Het eerste wat uit mijn huis komt, dat zal ik de Heere wijden. Dat offer ik aan de Heer. En Jefta doet het. En wat hij precies doet, dat zien we wel. Simson, ook zo'n figuur. Ja, die wordt vol van de geest des Heeren en hij slaat met een ezelskaart 300 Filistijnen dood. Ja, maar ja, Simson is wel degene waarvan geschreven staat dat door de hand van Simson de Heer een begin maakte met de verlossing van Israël. Nou, en zo zijn er meerdere op te noemen. Gideon. Gideon die toch niet echt overkwam als een held. Maar een beetje, ja, in het geniep met de tarwe bezig was. In de wijnpers was die tarwe aan het slaan. Maar het is allemaal beeldend wat er ook staat. Hij deed het zo, het is allemaal letterlijk gebeurd. Maar er zit ook een beeld in. Nou, of denk aan Ehud. Ook zo'n prachtige kerel. Die koning Eglon doodt. Met zijn zwaard, weet je wel. En als hij hem gedood heeft, kan hij zijn hele zwaard niet meer terugvinden. Ja, het vet omsloot. Ja. Ja, het is tegen de tijd dat we daar aan toe zijn, dan moet u maar even een pilletje nemen van tevoren. Want... Maar weet je wat zo mooi is? Ehud zegt, koning, ik heb een woord gods voor u. En hij steekt het zwaard in de koning. Klaar, weet je wel? Want ja, het woord gods is een zwaard. Het is een tweesnijdend zwaard. En dus hij heeft ook geen woord gelogen. Nee. Maar goed, zo gebeurt dat. En dat doet Ehud dan ook nog met zijn linkerhand. Nou, daar zit ook weer een hele betekenis achter. Dus, dat wordt, broeders en zusters, dat wordt op zich wel mooi. Die bijbelstudies. Bijbelstudies bedoel ik hoor. Dat wordt wel mooi. Ik wil nog heel even tot slot met u naar het boek, of de brief aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. Vers 25. Dat spreekt ook over de toekomst van Israël. Er staat, want broeders, Romeinen 11 vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zult zijn, schrijft Paulus, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, tot de volheid der heidenen binnengaat. En zo zal gans Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Kijk, en dat ja, wijst in feite naar dat ene moment, dat Christus zich zal openbaren. En Christus, die zal de onzienlijke God openbaren. Paulus zegt het zo in 1 Timotheus 6. Er komt een moment dat Christus zal verschijnen, die de koning der koningen en heren der heren, de onzienlijke God, zal bekendmaken. Nou, en als hij dat doet, dan komt hij als verlosser. Namelijk de rechter, die ook de verlosser is. En hij sluit vervolgens ja, het verbond met hen. En dat verbond is gelegen in het wegnemen van hun zonde. Vergeving van zonde. En zo komt Israël straks tot zijn doel. En komt natuurlijk God daarmee tot zijn doel. Dat komt wat dat betreft ook allemaal goed. Dat gaat de goede kant op. De Heer, die heeft het laatste woord. Dat is de grote les die we ook van Richteren, het boek Richteren, zullen leren. De Heer is degene die uiteindelijk het voor het zeggen heeft. En dat is ook een mooie geestelijke les voor onszelf. We kunnen natuurlijk nog zo hoog en laag springen. We kunnen ons nog zo druk maken om allerlei zaken in ons leven en zorgen maken of wat dan ook. Maar je mag gerust vertrouwen dat de Heer in alle opzichten het laatste woord heeft. En dat is altijd een goed woord, want dat woord dat is eigenlijk Christus. Hij komt in alles tot zijn doel. Amen. We gaan met elkaar de Heer danken, broeders en zusters, en dan kunnen we daarna nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we tot u, opnieuw tot u mogen komen, Heer, in ons gebed. We willen u danken dat u ons ook vanavond weer zo bepaald hebt bij uw woord, bij de rijkdom van uw woord. Tegelijk, Heer, weten we ook dat er nog zoveel dingen in uw woord zijn die ons onduidelijk zijn, waar we misschien wel vraagtekens bij hebben. Heer, we danken dat we ook het komend seizoen weer de gelegenheid hebben om zo met elkaar op te trekken. Heer, en samen dat woord te bestuderen. Heer, en langzamerhand weer meer en meer onder de indruk mogen komen van alles wat u doet in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. En Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u in hem de verlossing, de vergeving van zonden tot stand gebracht hebt. Heer, u hebt de verzoening tot stand gebracht in hem, toen hij hier in deze wereld aan het kruishout van Golgotha stierf. En we willen u zo danken, Heer, dat hij niet alleen gestorven is, maar dat hij ook, nadat hij in de dood geweest is, opgestaan is uit de dood. Ja, Heer, nieuw leven, onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En u hebt hem gezet aan uw rechterzijde. En Vader, we willen u zo danken, Heer, dat we dan zulke geweldige dingen lezen in uw woord, dat wij met hem gestorven zijn, dat wij met hem begraven zijn, dat we met hem opgewekt zijn, Heer, dat we met hem levend gemaakt zijn en dat we zelfs met hem een plaats hebben gekregen boven bij u in de hemel. Heer, wat een voorrecht. En we danken u, Heer, dat het over diegene gaat die ons hoofd is. Heer, die tegelijk het hoofd is boven al wat is. Dank u wel, Heer, dat we van hem mogen lezen en dat we daardoor van u mogen lezen. En onder de indruk mogen komen van het geweldige plan dat u hebt en dat u in hem volvoert. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor. We willen elkaar voor de komende tijd ook weer aan u opdragen. En we willen u ook vragen, Heer, om ons te bewaren, ook straks als we weer huiswaarts gaan. Heer, en wilt u ons ook tot zegen stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn, zo in het leven van alle dag. We danken u, we loven en prijzen u voor alles wat u doet en geeft in Christus. Amen. Amen.